Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, vandaag lezen we een heel hoofdstuk in het Johannesevangelie, 9e hoofdstuk over de genezing van de blindgeborene. En dat is van groot belang en steeds aangeboden aan volwassenen die zich tot het christendom bekeren en wensen gedoopt te worden. De nieuwe bekeerlingen zijn door Jezus de ogen geopend, maar wij, die opgegroeid zijn in het geloof, zullen ontdekken dat we toch ook door Jezus licht moeten aangeraakt worden. Laten we daarom bidden. Jezus, je opent de ogen van de blinden. Kom ook onze ogen openen, als wij nog blind zijn voor het ware licht van de wereld, het licht dat jij bent. Jezus, en waar we nooit voldoende voor openstaan en onszelf soms voor afschermen. Help ons tot waarheid te komen, tot bekering. Amen. De evangelist Johannes wil ons doen reageren en voor de keuze stellen in het milde licht van God te leren leven. En daarvoor moeten we het ook eerst ontvangen. En kiezen voor het leven. Want licht, dat is leven. Jezus is de weg, de waarheid en het leven, het licht van de wereld. Blind zijn, dat is toch moeilijk, hè? Moeilijk leven. Duisternis, afhankelijk zijn van anderen. Minder kansen om te werken, minder zekerheden. En in Jezus' tijd waren het bedelaars. Ze werden soms verstoten en als zondaars bekeken, alsof ze de schulden van hun ouders en voorouders moesten uitboten. Dat vind ik toch zo erg, ja. We gaan beginnen met te lezen in het Johannesevangelie, 9e hoofdstuk, nu van 1 tot 5. In het voorbijgaan zag Jezus een man die blind was, van zijn geboorte af. Zijn leerlingen vroegen hem: Rabbi, wie heeft gezondigd, hij zelf of zijn ouders, dat hij blind geboren werd? Jezus antwoordde: Nog hij, nog zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken van God moeten in hem openbaar worden. Wij moeten de werken van hem verrichten die mij gezonden heeft, zolang het nog dag is. En er komt een nacht en dan kan niemand werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Dat is een antwoord van Jezus. Niemand is schuldig aan die blindheid. Maar die blindheid is een kans voor Jezus om het werk te doen waarvoor de Vader hem gezonden heeft. Hij zal zich door deze blinde man kunnen tonen als het licht van de wereld. En dat gaat een kolossaal verschil maken, hè, voor die man, maar ook voor al diegenen die het mogen meemaken. Wanneer wij Jezus als het licht in ons leven aanvaarden en laten doen, dan gaan we alles anders zien, volop leven in de liefde en de aandacht van God zelf. Dan worden we ook, als Jezus gezonden, om licht te worden vanuit hem voor alle die we ontmoeten. En vooral voor mensen die het anders niet zouden ontdekken, Jezus nooit zouden ontmoeten. Wie zijn die mensen? Dat zijn niet alleen maar letterlijke blinden, hè? Dat zijn superveel mensen, miljoenen zelfs, die nooit echt de boodschap van Jezus hoorden of zelfs begrepen hebben. Hoe zouden ze dan kunnen inzien hoe ze die liefde en dat licht kunnen ontvangen en doorgeven? Daarom leven ze nog in een soort nacht, dat noemen we de duisternis dan, van de miserie, en soms van verslavingen omdat ze gaan zoeken waar dat er geen geluk te vinden is. Oorlogen, overdreven luxe ook, afgesloten leven van de armen, in hun egoïsme opgesloten, overdreven rijkdom. Of net het omgekeerde, heel arm en verlaten. Dat is allemaal duisternis waar het licht van de liefde van Jezus nog niet is doorgedrongen. We lezen verder 6 en 7. Toen Jezus dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte met het speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot hem: ga u wassen in de vijver van de Siloam, wat betekent gezondene. Hij ging er naartoe, waste zich en kwam er ziende vandaan. Ik hoor u al zeggen, eike zeg, vies, speeksel, slijk en modder in de ogen. Bleh. Maar in die tijd werd speeksel niet zo negatief bekeken. Het werd zelfs genezend beschouwd. Mijn grootmoeder noemde dat moederkes zelf ook. En een hondje mocht zweren uitlikken en daardoor genazen de mensen gemakkelijker. Het valt op dat de blinde uit zichzelf niets gevraagd heeft. Ook geen vrienden of familie. Het initiatief ligt echt bij Jezus alleen. Tenzij bijvoorbeeld het ook een antwoord kan zijn op die vraag van de apostelen. Hij wil echt iets duidelijk maken aan zijn apostelen en aan alle die meelopen. De blinde, die laat zich gewillig doen. Het is zijn geluksdag. Want Jezus is voorbij gekomen en heeft zich over hem ontfermd. Fantastisch, hè? Pure goedheid van Jezus. Maar nu, ja, is hij bestreken bij modder. Hij ziet nog altijd niets, hè? Er wordt een stap van hem gevraagd, van goede wil. Hij moet naar de Siloamvijver gaan en daar zijn ogen gaan wassen. Jezus heeft hij nog altijd niet gezien. En Jezus gaat blijkbaar niet eens mee. En juist nu gaat hij niet mee. Hij laat het gebeuren. En er gaat nog een hele staart komen aan dat verhaal. Door die vele reacties en zo van de mensen, hè, die daar allemaal daar getuigen van gaan zijn, van die wonderen genezing. De blinde, ja, die wordt naar de Siloam gezonden. En het woordje Siloam betekent gezondene. Dus nu hij ziet, zal hij ook moeten gezonden worden. En dat betekent getuigen. Ja, de mensen gaan voortdurend vragen, en hoe is dat gebeurd en wie heeft dat gedaan en zo. En dan moet hij dat altijd opnieuw vertellen. Getuigen. Zo gaat dat. Maar, ja, hij mag het nog zoveel keer vertellen. Gaan ze het ook geloven? Dat is de vraag. Hij kent Jezus zelf nog niet echt, hè? Lezen verder, van 8 tot 14. Zijn buren en degenen die hem vroeger hadden zien bedelen, zeiden: is dat niet de man die zat te bedelen? Sommigen zeiden: inderdaad, hij is het. Anderen: nee, hij lijkt alleen maar op hem. Hij zelf zei: ik ben het. En ze vroegen hem: en hoe zijn dan uw ogen geopend? Hij antwoordde: de man die Jezus heet maakte slijk, bestreek daarmee mijn ogen en zei tot mij: ga naar de Siloam en was u. Ik heb dus gedaan wat hij gevraagd heeft. Ik waste mij en ik kan zien. Ze vroegen: waar is die man? Hij zei: ik weet het niet. Ze brachten de man die blind was geweest bij de fariseeën. De dag waarop Jezus de ogen van de blinden had geopend was namelijk een sabbat. Ik hoop dat jullie beseffen wat er gebeurt. Die man heeft nooit gezien. Hij kent dus enkel als blinde de weg. Hij wordt van de ene naar de andere gesleurd en hij moet zich overal verantwoorden. Het begint er zelfs op te gelijken dat hij een zonde heeft begaan, want het was sabbat. Ja, en dan mag er niet gewerkt worden. maar men moet wel die dag aan God eigenlijk besteden, aan gebed en zo. En dan mag je niet naar de dokter gaan om je te laten genezen. Nu, hij heeft niets gevraagd, hè? Ik heb het al gezegd. Eigenlijk is hier dus Jezus in fout, dat hij dat gedaan heeft, de ogen van die blinde geopend. En dat vinden de mensen die daar rondstaan ook op den duur allemaal, zo van, het is niet volgens de wet van God, ja, dat is toch raar. In plaats van zich te gaan verheugen, zijn ze lastig en zelfs bang dat er iets verkeerd is gebeurd. Moet u dat voorstellen, zeg. Dat is de blindheid waar dat Jezus altijd al last van gehad heeft, zo, hè. Van de mensen die, ja, niet begrijpen, niet openstaan voor zijn woorden en voor zijn daden en zelfs niet voor mirakels. Kun je dat voorstellen? Allee, zo blind zijn ze. En de genezen blinde moet bij de fariseeën op de vragen gaan beantwoorden. Want ze geloven het niet, hè, dat hij echt blind geweest is. Dus ze gaan de ouders ondervragen. Ik lees verder. Van 19 tot 34. Ze stelden zijn ouders de vraag, is dit uw zoon die volgens u zeggen blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? De ouders geven hetzelfde antwoord, maar zeggen ook, vraag het hem zelf, hij is oud genoeg en hij zal zelf zijn woord wel doen. Zijn ouders waren bang voor de Joden, want de Joden hadden afgesproken dat al wie Jezus als Messias beleed uit de synagoge gebannen zou worden. Ah, de blinde is genezen en nu kan hij al niet meer rekenen op zijn ouders. Waar is de vreugde, hè? Het is toch triestig. Men begint hem zelfs onder druk te zetten. Ik lees verder. Geef eer aan God. Wij weten dat die man een zondaar is. Maar de genezen blinde antwoordde, of hij een zondaar is, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel, dat ik blind was en nu zie. Ze willen zijn verhaal opnieuw horen en hij antwoordt hen. Waarom wilt je het opnieuw horen? Wilt jij ook een leerling van hem worden? Toen zeiden ze heel kwaad. Jij bent een leerling van die man. Wij zijn leerlingen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes heeft gesproken. Maar van deze Jezus weten we niet waar hij vandaan is. De man gaf ten antwoord. Dit is toch wonderlijk dat jij niet weet waar hij vandaan is. En hij heeft mij de ogen geopend. God luistert toch niet naar zondaars? Maar als iemand God vreest en zijn wil doet, dan luistert God naar zo iemand. Nooit heeft iemand de ogen van een blindgeborene geopend. Als deze man niet van God kwam, zou hij nooit zoiets kunnen doen. Nu is de maat vol, hè, bij de fariseeën, en ze vliegen echt uit tegen hem. In zonde ben je geboren, zo groot als je bent, en jij wilt ons de les lezen? Toen wierpen ze hem buiten. Goh. Het zal je maar overkomen, hè. Je maakt een wondere genezing mee en iedereen laat je in de steek. Je familie, de buren, de verantwoordelijken van de godsdienst. En maar vragen en altijd opnieuw. Je zit precies op een politiebureau, hè, waar ze verdenken van een moord of een aanslag of veel fraude met geld en zo. Ik bewonder die man die altijd opnieuw hetzelfde probeert te zeggen. Maar ik zie ook, enfin, ik vind dat toch, dat hij een licht ontvangen heeft, hè, in zijn hart. Dat hij Jezus nu als een uitzonderlijke persoon beschrijft. Maar zeker geen zondaar, want hij heeft iets gedaan dat God alleen kan. God, de schepper van hemel en aarde, die zei, er zij licht en er was licht. Jezus heeft als licht van de wereld de blinden zijn ogen geopend. Laten we nu eerst even onderbreken met het lied Jezus licht in de duisternis. Het is van de Opwekkingsstichting. te vinden op YouTube.
Licht in de duisternis, Jezus, Vaders getuigenis, Jezus, liefde die eeuwig is, ik prijs U.
Jezus, weg die ik volg.
We lezen verder vanaf vers 35. Jezus vernam dat men hem buiten geworpen had. En toen hij hem aantrof, zei hij: geloof je in de Mensenzoon? Hij antwoordde: wie is dat, Heer? Dan zal ik in hem geloven. Jezus zei: je ziet hem. Het is degene die nu met je spreekt. Toen zei hij: ik geloof, Heer. En hij wierp zich voor hem neer. Jezus zei: tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat de niet-zienden zouden zien en de zienden blind worden. Enkele fariseeën die bij hem stonden zeiden: zijn wij soms blind? Jezus antwoordde: als jij blind waart, zou je geen zonde hebben. Maar nu gezegd: wij zien, blijft uw zonde. Die laatste zin is moeilijk, ik weet het. Jezus bedoelt dat wie hem ontmoet, eigenlijk een ontmoeting ook maakt met de waarheid in zijn leven. Hij krijgt de kans om zich te bekeren van zijn zondig gedrag en ook iets te leren inzien. Zo. Maar velen willen niet zien. Ze zijn ervan overtuigd dat het altijd de anderen zijn die in fout zijn. En zij niet natuurlijk. Ze zijn blind voor hun eigen fouten en ze verwijten aan anderen vaak wat ze zelf niet doen of niet kunnen. Ze denken dat de blinde zelfs gestraft is door God, wat dat helemaal onjuist is. Jezus, als zoon van God, is één en al medeleven met die man en geneest hem. Zo kijkt God naar ons. Hij hoopt dat wij zullen inzien, blij zijn met die genezing en hem zullen eren en danken. Maar nee, ze blijven hardnekkig. De waarheid wordt afgewezen. En vooral, ze staan neus aan neus met de Messias. En ze willen het niet zien, ze kunnen niet geloven dat Jezus de Messias is. Zoals dat wij, met onze bril, we zoeken naar onze bril en hij staat op onze neus. Maar hier is dat absoluut niet grappig, vind ik hoor. Jezus de Messias is te anders voor hen dan ze gedacht hebben. Nochtans, er staan een hoop aankondigingen, bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja, dat die Messias de blinden zou genezen, de doven zouden horen, de kreupelen zouden zelf dansen. Het is allemaal al gebeurd. En toch blijven ze blind. Ze wijzen Jezus af. Welke blindheid leeft er in ons? Want dat moet je dan afvragen. Zitten wij soms ook opgesloten in zo van die vastgeroeste ideeën? Want Jezus die was bereid met elke mens om te gaan. En dus niet alleen met de goede, brave, regelmatige tempelgangers. Hij ging op zoek naar de mensen die net niet in de tempel welkom waren. Of die er niet durfden binnengaan omdat ze wisten we gaan scheef bekeken worden. Hè? Maar net voor hen is Jezus gezonden. Om hen ziende te maken. Zo van tegen hen te zeggen zo, jij bent een geliefd kind van de Vader, je bent welkom. Kom manneke, ik heb u nodig. Ik geloof in u. We kunnen samen fantastische dingen doen, de wereld licht brengen, liefde, genezing. Ja? Wanneer wij willen gaan evangeliseren, dan zullen we die eenvoudige taal van die liefdevolle bevestiging misschien nog moeten aanleren als ze dat nog niet in ons hebben zo. We moeten in elk ander die te beminnen persoon leren zien. Die uitnodiging van Jezus aanbieden en laten voelen dat ze erbij horen en dat we hen beschouwen als een familielid. Maar het moet gemeend zijn, anders valt het direct door de mand, dat is duidelijk. De apostelen hebben het ook moeten leren. Ze hebben gelukkig maar, zeg ik, die vraag aan Jezus gesteld. Wie heeft er gezondigd? Moesten ze dat niet gevraagd hebben, misschien was er niks gebeurd. Jezus heeft hen een antwoord gegeven. Wij moeten ook leren vragen stellen aan Jezus. Niet alles zomaar slikken. We mogen vragen stellen. En kunnen we er niet aan uit in ons eigen gebed, dan gaan we anderen opzoeken die gelovig zijn, een voorbeeld voor ons bijvoorbeeld. En dan kunnen we in een gebedsgroep daarover uitwisselen. In een alfacursus worden ook ingelegd, hè? Rondom u bestaan er zo'n dingen, waar dat je andere gelovigen kan ontmoeten en daarover spreken, over dingen die je niet zo goed begrijpt. Wij durven soms niet evangeliseren. Waarom niet? Omdat we denken, we gaan vragen krijgen waar dat we geen antwoord kunnen op geven, want we zitten met dezelfde vragen. Ja, dan is het moment gekomen om een keer samen te komen en te zien van, ja, hè, we kunnen het misschien samen vinden. Ik zou zeggen, zoek en je zult vinden. Hè? Bid en je ogen zullen opengaan. En je hart zal, als je gaat lezen in het evangelie, gaat je hart meekloppen met Jezus. En dan kan hij door zijn Heilige Geest je helpen zien, aanvoelen en de kracht geven te spreken, te handelen. Allee, blijf niet rondcirkelen in uzelf. Je hebt de gemeenschap van de medegelovigen echt wel nodig, net als de apostelen, die waren toch ook in groep en die gingen bij Jezus in de leer. Hè. Laten we even terugkomen op het moment dat die blinde naar de Siloam gaat. Met zijn ogen vol speeksel en modder. Hij ziet dus niet. Dus hij is er naartoe gebracht, denk ik dan, hè? Door anderen. Hij moet toch omgeven geweest zijn door mensen die om welke reden ook hulp hebben geboden en misschien ook nood hebben aan dat genezingsproces dat zich afspeelt bij die blinden, maar misschien ook in hun hart. Ze hebben dat mirakel misschien even hard nodig als de blinden. Wat zien we gebeuren? Dat de buren twijfelen. De ene zegt ja, het is hem, en de andere zegt nee, je lijkt er alleen maar op. Maar je moet je afvragen, wie heeft er ooit bij die man stilgestaan? Wie heeft die ooit bijvoorbeeld naar zijn plek gebracht of terug naar huis of iets gegeven, weet ik wat. Ik heb ook een uitzending gezien. Inzichten was die uitzending. En dat was een gesprek tussen een journalist en gehandicapten. Ik vond dat heel, heel interessant. Want die sprak over onder andere hoe moeilijk het kan zijn om zelfstandig boodschappen te doen. Een bus te nemen en een trein en zo van dat allemaal met een wagentje, hè, met een rolwagen. Ik heb dat gedaan met kinderen, dus op kamp. En we hadden dus van die wagentjes gehuurd. En onze kinderen zaten daar dan in en dat vonden ze op begin, in het begin vonden ze dat leuk, want ze werden rondgereden. Maar na een tijdje kwamen de problemen. De scheve voetpaden, de enge deuren, want we gingen toch ook een keer in een winkel binnengaan. En dan konden ze iets kopen bij de bakker, maar ze zagen het niet, want ze zouden moeten recht staan om het te kunnen zien, dus we moesten dat beschrijven. Te weinig opstapplaatsen voor de gehandicapten aan de bushaltes. Ja, er zijn er al, hè, maar nog te weinig. Hoeveel mensen zijn er bereid om te helpen? Ze kijken, ze staren nu aan. En die kinderen die wilden eigenlijk zo vlug mogelijk er terug uit. Want ze wilden eigenlijk zeggen, ik ben niet echt gehandicapt, ik speel hier maar een rol. Hè. Het is voor ons kamp. En ze mochten van mij er niet uit. Hè. Ah nee. Ik zei, ja, dat is een inleefmoment. Maar voor u is dat even maar een namiddag. Maar de gehandicapten, voor hen is dat dagelijkse kost als de mensen hen aanstaren. Ze verlangen geen medelijden. Wel dat men hen echt leert zien met de ogen van respect, begrip en open tot een echte ontmoeting van mens tot mens, van gelijke, gelovige ten opzichte van een andere gelovige. We hebben zoveel van elkaar te leren. En ook veel humor die ze hebben. Daar kunnen wij wat van leren, hè, om zo positief in het leven te leren staan. En dankbaar. Ik ben altijd erg geboeid geweest door de getuigenissen van de blinden, moet ik zeggen. En als kind oefende ik uren. Hè, met een blinddoek zo in mijn kamer om alles af te meten en te zoeken of ik iets terugvond, of ik de juiste afstand kon vinden tot mijn kast of welke lade dit lag en dat enzovoort. In de living rondlopen. Mijn moeder werd er tut van. Hè. Maar ik heb er toch echt veel rondgeleerd. Onder andere dacht ik zo van, als ik dan terug gewoon keek, alles is zo mooi en zo. En beeld je nu in dat ik met een blinde zou gaan wandelen en ik zou dat allemaal beschrijven. Die wolken en zo, die kleuren en die bloemen en de bomen. Tot met een Frankville, als je blind geboren bent, dan zie je dat allemaal niet. Dus ze hebben dat nog nooit gezien. Hoe kan ik dat dan beschrijven? Dacht dan zullen ze het waarschijnlijk meer genieten van muziek. Hè? Ja, of iets te betasten. Dat was een hele weg toch, een hele ontdekkingstocht zo, die mij ook bracht bij het danken voor de God, voor schepping en al het mooie rondom mij, zo, niet meer als zo vanzelfsprekend te vinden. Jezus is het licht van de wereld en hij laat de duisternis tot licht worden als we hem in ons leven binnenlaten. Mag hij ook onze eigen handicap eens beschijnen? Want wij lopen al zoveel voorbij. Wij krijgen ook de opdracht om ons te gaan wassen. Dat is een stap tot bekering, bijvoorbeeld een biechtgesprek. Het kan ook een kans zijn tot een gesprek met iemand waar we al lang geen contact meer mee hebben. Een ontmoeting met iemand waar we nooit aandacht voor hebben. We kunnen nog zeggen zo van ja, maar er zijn er zoveel anderen die daarmee bezig zijn. Moet ik dat nu ook al doen? moet het allemaal beroepshalve zijn of gespecialiseerde hulp, betaalde hulp. Een ontmoeting van mens tot mens, van gelovige tot gelovige, moet dat betaald worden? Leren zien met het licht van Jezus. Wat kan dat in ons eigen hart betekenen? Wie heb ik afgesloten of uitgesloten? Voor wie ben ik misschien bang? Waar ben ik blind voor het goede in de ander? Misschien moet ik eens proberen elke dag te speuren naar het mooie en het goede in de persoon die ik liever uit de weg ga. En dan zijn of haar goede kanten aan God opsommen als een rijke, mooie bloementuin. Op kamp zijn we ook met z'n allen naar een woon- en zorg gegaan. We gingen daar optreden en we moesten dan mensen gaan halen. En mij stuurden ze naar een mevrouw zonder armen en zonder benen. Ik wist niet hoe ik dat moest aanpakken. En gelukkig was er een verpleegster die me begeleidde. Maar het heeft toch een overwinning op mezelf gekost zo om haar aan te raken, op te heffen en in een rollwagen te zetten, ze vast te zetten dat ze er niet kon uitvallen. Die mevrouw Esther was extreem vriendelijk, dat moet ik toegeven. En hielp me echt het zonder angst uit te voeren. Nadien moest ik nog een slechtziende persoon halen, Louis. En daar was ik wel beter op voorbereid, moet ik zeggen. Maar alles kan je leren. En het was enorm hoe deze mensen mij over de grens hebben geholpen, waarvan ik dacht dat het onmogelijk zou zijn voor mij. Jezus' liefde en licht was de drijfveer. En ik ben enorm dankbaar voor deze ervaring. Ook voor de uitzending Inzichten. Luisteren, concreet contact, dat is het voornaamste. Daarna volgen daden van aangepaste hulp vanzelf. Of krijg je zo van die ingevingen in het gewone leven, dat je leert opletten zo onderweg en dat je zou hulp kunnen bieden. Maar pas op, hè. Eerst vragen. Niet zomaar beginnen iets te doen, hè. Je laten begeleiden door hen, want zij weten hoe het moet en voor hen het beste is. Zet hen centraal. Doe enkel wat ze zelf graag willen of verlangen. Weigeren ze? Oké. Een hele leerschool, waar dat je nooit jong genoeg instapt. Jong geleerd, oud gedaan, hè? Ik weet dat het levens kan redden. Dat je vriendschappen voor het leven zou mislopen als je aan hen voorbij gaat. Probeer maar. Je zal zien hoe prachtig het leven is in die groeiende verbondenheid, in een steeds helderder licht dat de Heilige Geest ons schenkt. En nu gaan we onderbreken met het Angelus. We gaan het licht laten schijnen in ons hart dat God ja, ook in ons hart wil laten neerdalen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer. Amen. We bidden nog wat verder. Jezus, jij bent het licht van de wereld. Ik zit soms met veel vragen waar jij het antwoord op kan geven. Kom met je Heilige Geest mijn ogen en hart openen. Waar ik ook leef en wie ik ook ontmoet, jij bent bij me. En dat maakt een heel verschil om de ontmoeting aan te durven. Toon mij hoe ik kan groeien in respect en luisterbereidheid om een echte ontmoeting te beleven en me te kunnen inleven, hulp te bieden zonder opdringerigheid, maar fijngevoelig. Niet ik, maar de ander centraal te stellen. Dat vraagt tijd. En soms sta ik al met mijn voeten in een andere richting om weg te lopen, terwijl ik eigenlijk denk te luisteren. Mijn gedachten hollen al weg. Help me, Jezus. Ik ben blind voor mijn eigen gedrag. Hoe zou ik dan anderen kunnen helpen? Jezus, soms zijn mijn kritische vragen er al voor iemand uitgesproken is en dringt het er niets door van hetgeen jij me wil laten ontdekken doorheen die andere persoon. Ik zie hetzelfde bij anderen en ondervind het ook in gesprekken. En wat doe ik? Ik ben de pot die de ketel verwijt tot het zwart ziet. Bekeer me, want ik ben vastgeroest in kritiek op anderen en blind voor mijn eigen gedrag. Jezus, is er iets mis met mijn geheugen? Want hoe dikwijls stel ik mensen dezelfde vraag? Leef ik wel echt mee, of zijn dat zo van die passepartout-vraagjes om sympathiek en vriendelijk over te komen? Als ik het zelf al opmerk, dan zeker die andere persoon. Of is het ongezonde nieuwsgierigheid, waar de ander verlegen door wordt? Help me niet blind te zijn voor mijn eigen grofheid. Mensen uithoren is geen goed begin, hè, voor een vriendschap. Vergeef me, want ik hou geen rekening met de nodige tijd en het vertrouwen dat tussen de ander en mij nog moet groeien. Jezus, in ontmoetingen ben ik soms heel gesloten over mijn relatie met jou. Ook al is die toevallige ontmoeting door jou als een kans aangeboden om een kleine getuigenis te geven van mijn eigen verhaal, mijn eigen zwakheid, eigen nood aan hulp, mijn vertrouwen in jou, je liefde voor mij. Ik ben zelf een bedelaar, ik weet het heel goed. Ik smeek je elke dag om meer licht en liefde. Elke dag om te kunnen onderscheiden. Elke dag om de ander, om in de ander jouw gelaat te leren zien. Ja, maar ik ben blind, hè? Stekenblind soms. Misschien stuur je mij die persoon wel om me op te beuren, om mij een extra vriend te schenken, om samen een vreugdevolle relatie op te bouwen, wie weet, een hartsverwant. Ja, ik hoorde dat het mogelijk is en ik dank je, Jezus, voor het wonder van elke ontmoeting. Laat de schellen van mijn ogen vallen, want in iedere mens kom jij mij tegemoet. Dank je. En we sluiten af met het slotlied. Heer, u bent mijn leven. Je kan het ook vinden op YouTube. Er bestaat een tekst en video van, het is een vrouw die zingt. Dank je.